Romeinen hoofdstuk 8, waar wij... Nou, precies weet ik het eigenlijk niet meer. Maar waar we gebleven waren is ongeveer bij vers 9 in elk geval. Waar de apostel schrijft, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, aanstelling tot zonen. Ik weet nooit hoe ik het meteen moet voorlezen, maar aanstelling tot zonen, dat moet hem zijn. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. En we hebben vorige keer gezien in het eerste deel van dit hoofdstuk, in elk geval, dat wij als gelovigen geacht worden niet naar het vlees te wandelen, maar naar de geest. En daarna werd gezegd, dat dat niet eens in de eerste plaats is betrekking heeft op ons doen en laten, maar dat het eerste plaats betrekking heeft op het bedenken. Ik ben in vers 5 nu nog. Die naar het vlees zijn, bedenken dat des vleeses is. Dat wij allerlei dingen doen die volstrekt lijken en soms ook absoluut gelijk zijn aan wat de eerste beste ongelovige ook doet. Dat zie je niet aan de orde. Waar het over gaat is dat een geestelijke... levenswandel in de eerste plaats bestaat uit het bedenken dat des geestes is. Dat we ons bezighouden met geestelijke, met de onzienlijke dingen, zoals ze ons natuurlijk in het woord Gods gewoon geopenbaard zijn. Want ik noem dat tamelijk gewoon, hè. Want het bedenken, vers 7, want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, omdat nou eenmaal dat vlees zich der wet Gods niet onderwerpt, en daarmee dat vleeselijk denken ook niet. Dat kan ook niet, staat er in het einde van vers 7, en dan samenvat het in vers 8, en die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. En daarna wordt er ons op gewezen wie wij als gelovigen dan zijn, want daar staat in vers 9, doch gij lieden, leuke gijlieden, prachtig woord. Het is het meervoud van gij. Gebruikt niemand ooit meer. Maar ik vind het een prachtige term, gijlieden. Gijlieden zijn niet in het vlees, maar in de geest. Dat zouden wij zomaar niet weten. En daarom vragen wij meteen, hoe zit het dan? Hoe komt dat dan? En dan staat erachter, nou, dat is als indien, of zo anders, de geest Gods in u woont. Want dat is de betekenis van dat zo anders, hè? Die uitdrukking kom je wel vaker tegen. Gebruiken wij of kennen wij in het Nederlands ook niet meer. Maar dat is wat het betekent. Indien, als het zo is dat de geest Gods in u woont. Als dat zo is, dan zijn wij in de geest. En in betekent nog steeds wat het altijd betekent en wat ik ook altijd zeg, ook een heel ander verband. In wil zeggen verbonden zijn met. En als wij in de geest zijn, wil zeggen dat wij verbonden zijn met, deel hebben aan, de geest. Op dezelfde wijze als dat de term gebruikt wordt als in Christus. Zo vinden we vele malen terug in bijvoorbeeld de Efezebrief. In Christus, wij zijn in Christus. Dat betekent dat wij verbonden zijn met hem. Op de wijze die trouwens uiteengezet werd reeds eerder in Romeinen hoofdstuk 5. Van nature zijn wij in Adam, weet u nog. We hebben deel aan Adam, een adamitische natuur met alle ellende die daaraan vastzit. Maar met ook alle voordelen eventueel natuurlijk. Maar nu wij tot geloof zijn gekomen, hebben wij deel aan Christus en zijn wij in Christus op dezelfde wijze. Hebben wij deel aan het leven van Christus. En net zo min als dat we ons van nature bewust zijn of uit de praktijk bewust zijn dat wij Adamieten zijn, net zo min zijn wij ons van nature of uit de praktijk bewust dat wij deel hebben aan de natuur, aan het leven van Christus. Hoe weten wij dat dan? Nou, even weer een stap terug. Hoe weten wij dat wij Adamieten zijn? Dat wordt toch allerwege erkend? Ik weet niet, het zal wel op ervaring berusten, maar men heeft het idee dat men een aapachtige natuur deelachtig is. Of hoe zeg je zoiets dan netjes, hè? Toch? Mensen beschouwen zichzelf als afstammend van dieren. Ja. Hè? Ja, dat is nog niet eens te ver uit de buurt, zuster. Uit het Neandertaal. Goed. Maar die zou weer van een aap afstand bij die Neandertalen. Nou ben ik wel eens in het Neandertaal geweest, maar... Ja, nou, dan is het ook. Er liepen trouwens überhaupt geen apen rond, eerlijk gezegd. Nee, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, wij weten dat van, niet van nature. En voor zover we het wel weten, is omdat de Bijbel het zegt. En daarna herkennen we wellicht het een en ander. Misschien. Maar het is omdat de Bijbel het zegt. En hetzelfde geldt voor het feit dat de Geest Gods in ons woont. Wij zouden het niet weten, ware het niet dat de Bijbel het ons zegt. En dus, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de Geest. We hebben deel aan die Geest, als tenminste die Geest in ons woont. Want dat is de gedachte. Die Geest hier uit vers 9 van Romeinen 8 is heus niet anders dan het leven van Christus uit Romeinen 12... tegenover het leven van Adam in datzelfde Romeinen 12. Hoe het zo gekomen is, weet ik ook niet, maar allerwege bestaan er ontstellend veel misverstanden over wat dat nou is, die geest, die dan daarna heet Geest Gods enzovoorts. Ik persoonlijk heb de indruk dat alle misverstanden uiteindelijk in stand gehouden worden en misschien wel ook hun oorzaak vinden in en door Nicea, want zo heet zoiets, hè. Sinds de officiële leer, met een heleboel ingewikkelde Griekse termen, sinds de officiële leer van de drie-eenheid is het ook absoluut niet meer mogelijk om te begrijpen wat de geest eigenlijk voor iets dan wel iemand is, denk ik wel eens. Dus als je daar wat los van gekomen bent, kun je begrijpen dat die geest niks anders is dan leven, geest is leven immers, en wel in het bijzonder het leven van Christus, en dus gewoon Christus. En dat staat hier ook gewoon. Ik weet niet of ik u er al op gewezen heb, op deze verse, maar anders doe ik het nu in elk geval. Er staat namelijk, gij lieden zijn niet in het vlees, maar in de geest, als tenminste die geest in u woont. Maar die heet dan ineens Geest Gods. En daarna, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, dus heet die geest nu ineens Geest van Christus. Ik hoop dat ik het vorige keer al gezegd heb. Want nee, jammer. Want dan kan ik het mooi even herhalen. Prachtig is dat. Ja, het is ook een kwestie van goed op toon voorlezen hier. Hè. Stel je nou voor dat ik lees, geen lieden zijn niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, begrijpt u, klemtonen alsof het elke keer wat anders is. Maar het is niet elke keer wat anders. Trouwens, dat is ook dan helemaal niet meer te verklaren. Geen enkele van die zinnen. Het wordt gewoon onzin als u mij vraagt wat er dan staat in deze verse. Het gaat gewoon om steeds opnieuw een andere uitdrukking voor precies hetzelfde. Ik heb nooit les gehad in didactiek, maar ik weet wel dat je... Wat kijk je nou? Dat dacht je al zeker, hè, Nico? En nou goed. Stel er niet zoveel meer voor, hè. Nee, dank je. Dan zijn we het daarover eens. Maar ik heb daarbij wel... Dat heeft met onderwijs te maken dus, hè. De methode van onderwijs. Maar ik weet daar wel van dat als je dingen moet uitleggen en ze worden niet begrepen, dan moet je het daarna nog een keer vertellen, maar met andere woorden. En als iemand je vraagt, wat zegt u, dan moet je niet domweg herhalen wat je gezegd hebt, want dan verstaan ze het weer niet. Vermoedelijk omdat men de woorden wel verstaat, maar geen idee heeft van de samenhang. En dus moet je het nog een keer anders zeggen met andere woorden. Gewoon herhalen en dan gebruik maken van synoniemen. Nou, de Bijbel doet dat zeer uitgebreid, mag ik u wel zeggen. Daar heb ik het ook uit geleerd, eerlijk gezegd, maar vooruit. De Bijbel doet dat zeer uitgebreid. Het probleem is alleen dat er sommigen zijn die zeggen, ja, maar er staat hier een letter anders, dus is het wat anders. Of dit is een heel ander woord, en het heeft volgens het woordenboek of wat dan ook een heel andere betekenis, dus gaat het over heel iets anders. En ik moet u zeggen, dat is heel dikwijls juist niet het geval, integendeel. Het gaat heel dikwijls juist om volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde. En de verschillende termen worden gebruikt om verschillende aspecten, verschillende kanten van hetzelfde te demonstreren. Ja. Noem een voorbeeld. Nou, schiet me niet zo'n mooi voorbeeld er binnen. Maar ik wilde zeggen, Koninkrijk van Christus, Messiaanse Rijk. Dat is hetzelfde trouwens, in andere taal. Koninkrijk Gods, Koninkrijk der Hemelen. Voor zover er al verschil tussen de uitdrukkingen zit, is het hooguit een nuanceverschil. Maar ik prefereer persoonlijk te zeggen, er is helemaal geen verschil. Het is maar één Koninkrijk en hoe het heet. Ja, of het nou van Christus is of van God, als God de Vader alle macht gegeven heeft aan de Zoon, alle macht, enzovoorts. En hij heeft een koninkrijk, dan is het koninkrijk Gods, het koninkrijk van Christus. En waar der hemelen nou eenmaal betekent, uit de hemel afkomstig, zijn oorsprong hebbend in de hemel, is het dus gewoon het koninkrijk Gods, dit koninkrijk der hemelen. Trouwens, je kan je toch niet voorstellen dat Christus niet de koning zou zijn van het koninkrijk der hemelen. En als God hem alle macht gegeven heeft, is hij de koning van het koninkrijk Gods. Wat is dan het verschil tussen het koninkrijk der hemelen en koninkrijk Gods? Of heeft Christus meerdere koninkrijken? Begrijp je wel, er is zoveel verwarring over. Natuurlijk kun je uitleggen waarom een bepaalde uitdrukking gebruikt wordt op de ene plaats en een andere uitdrukking op de andere plaats. Maar dat maakt het nog niet tot een verschillend ding. En zo is het met de geest ook, met excuses dat ik het woord ding gebruik dan. Hè. Maar voor alle duidelijkheid, maar zo geldt het ook voor de begrip geest. Er zijn verschillende termen voor. De meest bekende is vermoedelijk die van Heilige Geest. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk via de vaste uitdrukking de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat die uitdrukking, die is helemaal niet zo vast, maar die staat één keer in de Bijbel. He? Toch? Voor zover ik me herinner wel. Als ik me even gauw mijn lijstje langs ga, zie ik hem er één keer staan. Dat is waar het maar is. En dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan heb je dat dus wel gehad. Zo'n vaste uitdrukking is dat dus helemaal niet. In de Bijbel niet. Maar er zijn heel wat andere termen voor de Heilige Geest. In veel gevallen heet hij dus ook gewoon geest, de geest. Omdat uit verband toch duidelijk is over welke geest het gaat. Als het niet de menselijke geest is of die van de wereld of van de duivel, dan is het uiteraard die van Christus. En daar gaat het maar om. Het is van belang dat ik er meteen even dus maar aan toevoeg, voor alle duidelijkheid, dat het dus volstrekt onmogelijk is om wedergeboren te zijn en niet de Heilige Geest te hebben ontvangen. En dat is een belangrijke vaststelling, omdat daar natuurlijk hele kerkgenootschappen bij wijze van spreken op gebaseerd zijn op het idee dat het twee verschillende dingen zijn. Maar als wij wedergeboren worden, ontvangen wij het leven van Christus en dat is die Heilige Geest. Moeilijker is het niet. Echt niet, en dat is ook niet moeilijk te vinden in de Bijbel, dat is een vanzelfsprekende zaak. En dat staat trouwens al in de toespraak van Petrus op de Pinksterdag, dan wel in zijn toevoeging aan het eind van de toespraak. Men zou deel hebben aan deze Christus en daarmee aan die geest van Christus. Zo is dat. En dat is een geest van God. En zo wordt het hier dan ook inderdaad genoemd. Vers 9, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Je zou het eigenlijk onder elkaar moeten schrijven, dan vergeet je het ook nooit meer. De geest heet het eerst. En dan, zo anders de geest Gods in u woont, helemaal zonder klemtoon. De geest, zo anders de geest Gods in u woont, of in u woont. Maar die geest heet dus in tweede instantie hier geest Gods. En daarna, maar als iemand de geest van Christus niet heeft, Want zo moet je hem lezen natuurlijk, dat is de klemtoon, hè. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, maar absoluut geen toelicht, geen nadruk op dat van Christus. Het gaat namelijk om precies dezelfde geest. De geest Gods, de geest van Christus. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, en nou is de vraag, waar is de geest ineens gebleven? En het antwoord is, die heet hier gewoon Christus. Ik vind de pracht van een woord gebruikt, dat gebeurt ook heel subtiel. Geest, geest Gods, geest van Christus, Christus. Er zit een volkomen systematische opbouw in zelfs. Een heel bewust gebruik dus van de termen in deze volgorde. Het gaat gewoon om Christus in ons. En een andere keer heet het de Heilige Geest in ons. En een andere keer heet het dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn dan wel zouden worden in 2 Petrus 1 of zo. En in heel wat schriftplaatsen heet het gewoon de nieuwe mens. Maar die nieuwe mens heet Christus zoals de oude mens Adam heet. Er is echt niks moeilijks aan. En de gedachte is dus dat wij wandelen, wij zouden wandelen niet naar het vlees, maar naar Christus. Nou ja, niet naar het vlees, maar naar de geest. Maar zo abstract is dat begrip nou ook weer niet. Het is het leven van Christus zoals vlees staat voor het leven en denken en de natuur van Adam. Toch? Daar gaat het om. Oude mens tegenover nieuwe mens. Indien Christus in u is, zo is weliswaar het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Dat is dan de volgende toevoeging. Begrijp je me goed wat ik nou uiteenzet, dat Christus en de geest van Christus en Heilige Geest en Geest Gods of gewoon de geest, dat dat allemaal hetzelfde is, dat vindt u natuurlijk niet uitgebreid vermeld in de Bijbel. Dat is een goede reden voor dat ik het uitgebreid vermeld, is omdat ik daarmee moet opboksen tegen bepaalde vooroordelen, eeuwenoude vooroordelen. En daarom moet ik het met nadruk zeggen, maar ik ben er nog altijd van overtuigd, dat als je niet bevooroordeeld bent, als je die vooroordelen niet hebt, is het ook niet nodig om dat uitgebreid te zeggen. Het is een vanzelfsprekende zaak. En eerlijk gezegd, laat ik dat er dan aan toevoegen voor degene die nou twijfelt de schouders ophalen. Het is voor mij ook altijd een vanzelfsprekende zaak geweest. Ik heb die vooroordelen nooit gehad. Nee, ik heb van jongs af aan geleerd dat van die levende drie-eenheid, dat daar weinig van klopt. Nou, een heel klein beetje dan nog net, maar in het algemeen niet. Hoe het dan wel zat, is me er niet bij verteld, zeg ik nu ook heel openlijk. Hoe het dan wel zat, is me er uitdrukkelijk ook niet bij verteld, maar dat maakt ook niks uit. Je leest gewoon je Bijbel en er is geen enkel probleem. Je mist er niks aan, je staat niet op het verkeerde been, je begrijpt gewoon wat er over gezegd wordt. Er is echt niks moeilijks aan. Meen ik echt? Nou goed. Dus, gijlieden zijt niet in het vlees, wij worden niet gerekend naar de oude mens, vers 9 weer, maar in de geest. Dat is die nieuwe mens, het leven van Christus uit Romeinen 5 dus. Als tenminste die geest Gods in u woont. Dat wil zeggen, als wij tenminste gelovigen zijn. Maar zo iemand die geest zeg ik nu, in plaats van geest van Christus, zo iemand die geest niet heeft, die komt hem niet toe. Lijkt me ook een duidelijke zaak, er wordt mee bevestigd wat ik zojuist ook zei. Je kunt niet wedergeboren zijn en die geest niet hebben ontvangen. Het is namelijk volstrekt hetzelfde. En zo staat het hier dus ook. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Bovendien in Handelingen 2 staat precies hetzelfde, want in Handelingen 2 staat dat Petrus zegt dat men tot geloof zou komen, zich zou laten dopen, opdat men die geest zou ontvangen. Hij zei niet opdat men wedergeboren wordt, maar wel opdat men diezelfde geest zou ontvangen. En van zijn toespraak en daarna de toelichting daarop, zeker wel. God heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. En wanneer men gelooft, zal men diezelfde geest ontvangen. Maar het is hetzelfde als wedergeboren worden. Er is niks moeilijks aan. Bovendien, wij kennen een pracht van een uitspraak uit het Johannes-evangelie. Dat is wat het maar was, Johannes 7 geloof ik. Daar staat, dit zeide hij. Hij zei dat als men dorst had, moest men tot hem komen. En daar staat, dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden. Degene die in hem geloven, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt en dus opgestaan was. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die geest verbonden is aan de opstanding van Christus. Het is namelijk het opstandingsleven van Christus. Het is het leven van die nieuwe mens. En degenen die in hem geloven zouden, zouden wedergeboren worden, zegt Johannes 3. Maar Johannes, de meester van de synoniemen, zeg ik altijd, die gebruikt een andere term. In Johannes 7 of 8 of wat het maar was, zegt, dit zeide hij van de geest de welke ontvangen zouden, degenen die in hem geloven. Maar wat in Johannes 3 heet wedergeboren worden, heet wel degelijk geboren worden uit de geest, en er staat zelfs bij, en wat uit de geest geboren wordt, is geest. Dus het is toch geest ontvangen, wedergeboren worden. Nou, dan vertel ik het wat. Is het Johannes 7 of wat was het? Ja, ja, precies, ja. Geest maakt leven, maar geest is leven natuurlijk. Nou, het was Johannes 7, vers 39. En het zijn inderdaad de woorden van Johannes als commentaar op wat de Heer Jezus sprak. Hij had het over water, de Heer Jezus, levend water, stromen van levend water. En Johannes voegde eraan toe, dit zeide hij van de geest. Dan heb je weer water en geest bij elkaar, net als in Johannes 3, in verband met wedergeboorte. Ik bedoel, daar is echt niks moeilijks aan. Goed. Nou, dan verlaten we deze zijlijn en gaan terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Als tenminste die geest Gods in u woont, maar zo die geest van Christus niet in u woont, zo iemand die geest van Christus niet heeft, ja, dan is hij een ongelovige dus, want dan heeft hij die geest niet ontvangen. Die komt hem niet toe. Dat wil zeggen, wij die die geest hebben ontvangen, wij gelovigen, wij komen hem toe. Dat is een ingewikkelde, dan wel ouderwetse manier om te zeggen, dat wij zijn eigendom zijn. Want die geest is niet alleen in ons, maar zou ook inderdaad over ons heerschappij hebben. Dat is een wat erg sterke term overigens, voor, naar het Bijbels woordgebruik. Maar meer Bijbels woordgebruik volgt hierna. Die geest zou ons leiden, maar daarmee wel degelijk ons leven beheersen, is het idee. En daarmee zijn we terug bij het thema. Zouden we beheerst worden, wij als gelovigen? Zouden wij beheerst worden door de zonde, hoofdstuk 6? Nee. Zouden wij beheerst worden door de wet, hoofdstuk 6 en 7? Het antwoord is nee. Waardoor dan wel? Door de christelijke ethiek soms. Hè? Nou goed. Nee, natuurlijk niet. Nee, door de geest. Nee, christelijke ethiek is een deftig woord voor ook gewoon wet, hè. Maar vooruit. Nee, door de geest, want die hebben wij ontvangen. En de gedachte is nou eenmaal dat als inderdaad die geest Gods in ons woont, en wij weten dat, en wij geloven dat, dan kun je nooit meer geloven dat wij onder de wet moeten leven, want dat zou betekenen dat wij Christus, die in ons is, onder de Oud-Testamentische wet zouden plaatsen. En als mensen ons iets opleggen en zeggen, ja, maar jij als Christen, jij moet dit en dat. Wil gewoon zeggen dat men zegt, die Christus die in je woont, die moet doen wat ik zeg. Dat is leven onder de wet. Dat kan nooit, je kunt niet Christus onder de wet brengen. Maar die leeft in ons. Dat is uiteindelijk, ja, ik praat eigenlijk gewoon mijn vader na, die zei dat toch vroeger, of hebben we dat nooit gehoord? Die zijn dat toch zo. Je kunt er niet Christus onder de wet brengen. Die leeft in ons. Want vroeger wist men dat dus al in het algemeen nog. Maar wij die het leven van Christus in ons hebben en Christus die in ons woont, je kan dat niet brengen onder menselijke wetten en regels. Je kan dat ook niet binden aan door mensen opgelegde leerstellingen of aan belijdenisgeschriften of wat dan ook maar. Dat is toch onzin? Ja, of je gelooft dit niet. Of je gelooft het wel, maar je hebt geen flauw idee wat het eigenlijk is, Heilige Geest. Laat staan wie het is. Maar het is uiteraard gewoon de Heer zelf, Christus in ons. Christus die ons leven is. En zo verder. Nog afgezien van de argumentatie dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. En dat wat in de hemel is, dat wordt toch niet geplaatst onder aardse wetten? Via de Sinaï en zo, toch? Dat is echt dwaas. Maar goed. Hoe men dan bij dat soort leringen komt? Wel, door menselijk denken, door vleeselijk denken, door menselijke filosofie. Die zegt, ja, maar een mens heeft richtlijnen nodig in zijn leven. Die moet regels hebben. Je moet ze vertellen wat ze doen en laten moeten, anders gaat het fout. Dat zie je nog maar in Kosovo, waar het me was. Dat is over de hele wereld zo, toch? Gaat fout. Ja, goed. Maar als je zegt wat ze doen en laten moeten, gaat het nog veel meer mis. Dat schiet niet op. Integendeel. Wij zouden leven onder die geest. Wij zouden bedenken de dingen die des geestes zijn. En het begint uiteraard met dat we ons bewust zouden zijn van wat dan officieel heet de inwonende Christus. Dan wel de inwonende geest. En daarna zeg ik weer dat zolang je nog denkt dat als je de geest hebt ontvangen dat je dan in tongen moet spreken of dat soort dingen meer. Ja, dan schiet het natuurlijk ook niet erg op. Want dat heeft met geestelijk denken, bedenken dat er geestes is, ook al helemaal niks te maken. Het gunstigste wat ik er nog van kan bedenken is dat het een aardige show is. Maar als het altijd hetzelfde is, is het ook tamelijk vervelend. Ik meen het serieus. Niet om iemand te beledigen, maar om alsjeblieft nou eens een keer over die dingen na te denken. Als de geest niet anders doet dan taal uitslaan die toch niemand verstaat, of hooguit soms een enkeling, zoals het soms geclaimd wordt, dan zeg ik, ja, dat schiet niet echt op. Zo ken ik die geest niet uit de Bijbel. De geest uit de Bijbel ken ik als degene die de openbader is van het woord Gods en van de wil Gods. En in het bijzonder niet alleen zwart op wit, maar in het bijzonder ook in onze harten. Zonder gesproken tekst dus. Bovendien, de geest zou ons leiden in heel de schriften, namelijk in heel de waarheid. Dat is wat hij zou doen. Begrijp je wel? En al het andere is een demonstratie van de zware onderschatting van de Heilige Geest als zodanig en daarmee van Christus zelf. En daarmee van God. Maar ja, de volgende zin zou dan geweest zijn en dus is het godslasterlijk. Dan klinkt het weer zo hard. Maar voor mij persoonlijk zit het zo in elkaar. Je erkent wat de Bijbel ervan leert en je onderwerpt je eraan. Of je bent godslasterlijk bezig door Bijbelse begrippen een eigen interpretatie te geven. Naar eigen wensen enzovoorts of naar eigen traditie. Of eventueel naar eigen belijdenisgeschrift of wat het me wezen was. Maar meestal gewoon naar eigen vooroordelen. Nou ja, kijk, dat is nou religie. God inpassen in je eigen systeem. En dat zouden wij niet doen, integendeel. Vandaar dan ook dat geleerd wordt dat wij als gelovigen vrij zijn. Niet omdat niets over ons heerst of omdat wij geen leiding accepteren, maar omdat die heerschappij dan wel die leiding, die komt van binnenuit. Is niet opgelegd. En daarom zijn wij vrij. Want mijn definitie van vrijheid, velen hebben geprobeerd vrijheid te definiëren, maar mijn definitie is een heel simpele. Mijn definitie is het vermogen of de omstandigheid om te kunnen doen wat je in je hart hebt. Dat is vrijheid. Te kunnen doen, nog korter, te kunnen doen wat je wil. Huh? Met andere woorden, ja, automatisch. Automatisch. Te kunnen doen, te kunnen. Ja, dat komt omdat het ook niet de systematiek is die uit het hoofd geleerd is of zo. Het is gewoon een levende waarheid. Vrijheid is te kunnen doen wat je wil. Het enige probleem is daarbij de menselijke wil. Die deugt vaak niet en daarom staat men geen vrijheid toe. Ik denk maar dat het niet mag, omdat de menselijke wil onder controle gebracht moet worden. Nou, die wil, die krijgt men niet onder controle. Sterker nog, die begint steeds heftiger te protesteren naarmate die bedwongen wordt. Maar dat heb ik u natuurlijk al om de andere week ongeveer hier verteld. Dus laat maar zitten. Maar het punt is dat onze wil inderdaad beïnvloed kan worden en ook daadwerkelijk zou worden door die inwonende geest die ons in de waarheid leidt. En naarmate wij de Heer Jezus Christus en daarmee het werk Gods, de plan Gods, Bijbelse waarheid in het algemeen leren verstaan, naar die mate zal dat ook onze wil beïnvloeden en veranderen. Maar ja, dat is hoofdstuk 12 van Romeinen. U weet wel, de verandering van denken. En die maakt ons vrij. Het onderwerp van onze volgende Bijbelstudie, dat is hervormd en vrijgemaakt. Zeg ik dat meteen maar eens, want ik heb het nu bijna gezegd. Hervormd en vrijgemaakt. Ja. Is toch een mooi onderwerp. Nou goed. Hè? Binnen het binnenverband. Ja, het nieuwe verband wel te verstaan. Ja. En buiten het oude. Dus net wat je wil. Maar goed. Maar die verandering van denken, die geeft ons tegelijkertijd ook de vrijheid. En maakt ook die vrijheid mogelijk. Dat is het eigenlijk. Zie? Onze gedachten moeten onderworpen worden aan, geconformeerd worden aan Gods gedachten. Dat is het idee, Jesaja 55. Mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, dus luister naar mij. Nou, dat doen we dan. En onze gedachten worden, of zijn gedachten worden onze gedachten. En zijn hoop onze hoop. En zijn wereldbeschouwing onze wereldbeschouwing. Wat dacht hij anders dat hier gebeurt? Als we ons bezighouden met de schriften. En dat het onze levensvisie verandert, dat het onze verwachting verandert, dat het dat de Bijbelse hoop geeft, jazeker, maar dat het onze wil verandert, nou ja, dat staat ook zwart op wit, hè. Want het is God die in ons werkt beide, het willen en het werken. Nou, toen waren we daarmee weer terug in Filippenzen 2 en dus in Romeinen 7, het laatste gedeelte. Wat ik wil, doe ik niet, zegt Paulus. Nee, maar in volgende instantie, wat ik wil is niet mijn wil, het is Gods wil, ik doe het wel. He? Want hij werkt het willen en het werk in ons. En daar gaat het nu dus ook inderdaad over. Indien, en dan kom ik bij Verstine. Indien Christus in u is, en wij dus hem toekomen, zo is wel het lichaam dood, om de zonde wil. Maar de geest is leven. De verkorte versie is natuurlijk eerst, zo is het lichaam dood, maar de geest is leven. En daarna vragen we natuurlijk meteen, hoezo dood en hoezo leven? Want we hebben langzamerhand geleerd dat dood en leven relatieve, dat wil zeggen betrekkelijke begrippen zijn. Eenvoudiger gezegd, dood voor wie? En ook levend voor wie? En daar staat er dan dus gewoon achter. Er staat, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil. In gewoon Nederlands, zo is het lichaam dood voor de zonde. Maar dat is wat het betekent. Of moet ik teruggrijpen naar Romeinen 6. Dat hij gestorven is, Romeinen 6 vers 10. Ik heb het er in de tijd ingehamerd. Dus dat moet u nog weten. Anders kan ik er ook niks meer aan doen. Romeinen 6 vers 10. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, leeft hij. Ja, nou staat daar Gode. Maar als u het volgende deel van Romeinen 6 nog in gedachten hebt, dan zult u niet protesteren als ik zeg dat hij leeft, dat leeft hij der gerechtigheid. Want daar ging het over, dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. En niet meer de zonde, maar de gerechtigheid zouden dienen. Nou, daar gaat het dus over. Der zonde gestorven en Gode en daarmee der gerechtigheid levend. Dood voor de zonde wil zeggen dat de zonde geen heerschappij meer over ons zou hebben. En levend voor God. Dat wij Gode, dat wil zeggen voor God leven zouden, wil zeggen dat God heerschappij over ons zou hebben. Het is een iets te sterk woord, maar vooruit. Maar om die tegenstelling gaat het. En hier staat het dus ook, zo is wel het lichaam dood der zonde. Dat onwil, dat mag je wat mij betreft weglaten. Der zonde, dat is waar het over gaat. Zo is wel het lichaam dood in relatie tot de zonde. Der zonde, dat is een aanval namelijk. Zo is het lichaam dood, der zonde. Maar de geest is leven, der gerechtigheid. En als je de andere woorden invult in plaats van die naamvalsvormen, krijg je dus, zo is wel het lichaam dood Opdat het de zonde zou dienen. Maar dat kan niet. Het is dood voor de zonde. Dus het kan de zonde niet meer dienen. Maar de geest is leven. Opdat de gerechtigheid gediend zou worden. Waarmee meteen gezegd is. Dat het niet eens in de eerste plaats gaat om het lichaam. Maar om de geest. En dus in de praktijk om het denken. Het bedenken van geestelijke dingen. Niet in de eerste plaats om het doen van het een en ander, want dat doet men met het lichaam als zodanig. En daarvan wordt eens gezegd, nee, het lichaam is dood. Der zonde gestorven. Dood om der zonde wil. Maar de geest, en dus het denken, daar heeft mee te maken. De geest is leven om der gerechtigheid wil, ter wille van de gerechtigheid. Dat daar een vervolg op is, dat zegt dat wij ook daadwerkelijk met het lichaam de gerechtigheid zouden dienen. Ja, dat is waar, maar het begint bij het denken. Het lichaam zelf ook, maar dat was in Romeinen 6 al genoemd. En het is daarna de introductie van Romeinen 12 en wat er verder volgt. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Maar daarna staat er weer eerst toch dat het gaat om de verandering van het gemoed en dus van het denken. Goed. Indien Christus in u is, en ik neem aan dat het bij ons zo is, dat wij gelovigen zijn, zo is het lichaam der zonde dood, maar de geest is der gerechtigheid levend. Men heeft in mijn Bijbel althans het woord geest met een kleine letter afgedrukt. Dat maakt ook helemaal niet uit, denk ik. Want of het nou met een hoofdletter staat of met een kleine letter, dat is in wezen alleen maar insinuatie van de kant van de vertalers of de drukkers of wie het maar waren. Maar het maakt, ja, ik denk dat de Bijbels zijn waar het wel met een hoofdletter staat, namelijk vooruit. Het maakt niks uit, want waar het in de praktijk toch om gaat, is om het bedenken. De uitdrukking dus uit vers 5 en zo. En uit Colossense 3. Zoekt de dingen die boven zijn, bedenkt de dingen die boven zijn. Want heus, het gaat in de eerste plaats om dat wat in ons gemoed, onze mind, en daarmee in ons hart is. En dat is bepalend voor ons leven. Liever zeg ik, dat is ons leven, het enige echte. Dat wat in ons hart is, dat wat wij beleven dus eigenlijk, hè. Nou, en daarna, vanaf vers 11 staat dan dat het inderdaad wel een uitwerking heeft op ons lichaam meteen. Een prachtige, tamelijk technische uiteenzetting. Want er is eerst vastgesteld dat wij die geest hebben ontvangen. En dat die geest leven is en dus ons leven zou bepalen. Geestelijk leven, bedenken des geestes. En dan vers 11. Een prachtige zin. Waar een retorische zin ook natuurlijk, een vragende vorm. Indien de geest desgenen die, en dan krijg je weer de afwisseling van termen, hè? Indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, wiens geest? Nou, ik zou zeggen, gezegd hebben de geest Gods. Want de vraag is, wie heeft dan Jezus uit de doden opgewekt? Wie is de deurwachter uit Johannes 10? Die de deur opendeed voor degene die daarmee tot herder werd. Hè? De deurwachter. God dus. God heeft hem opgewekt, maar God heeft hem opgewekt. Dus indien de geest Gods, maar het is degene die Jezus, let op, die Jezus, de mens, uitsluitend de naam van de mens. En bedoeld is dus weliswaar de Messias, maar dan alleen als mens. Die stierf immers, en die bovendien mens werd om te sterven, maar God heeft hem opgewekt. Wel nu, als de geest van die God die Jezus heeft opgewekt uit de dood, als die geest in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Leuk, hè? Is Christus iemand anders dan Jezus? Nee, dat niet. Maar het is wel een ander aspect. Want sinds zijn opstanding Is hij de gezalfde? Je kunt niet zeggen, is hij geen mens meer? Of draagt hij de naam Jezus niet meer? Dat doet hij wel, hij is nog steeds mens. En hij draagt nog steeds de naam Jezus. Maar sinds zijn opstanding is hij de Christus. En dus de verheerlijkte. Zie? Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. En dus Jezus heeft verheerlijkt. En uitermate verhoogd. En gezet aan zijn rechterhand. Zo zal die geest ook uw sterfelijke lichamen. De volgende vraag is, had de Heer Jezus een sterfelijk lichaam? Ja dus, want er staat ook. Toch? Zeker. Zo zou, bovendien het is een tamelijk, het is een vraag nogal buiten de orde, omdat hij is gestorven, dus had hij een sterfelijk lichaam. Wat je er ook maar onder verstaan wil. Hè? De rest is filosofie, daar heb ik geen boodschap aan. Dus zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Want als die geest van God, die de Heer Jezus uit de dood opwekte, in ons woont, dan moet dat toch betekenen dat die geest ook ons levend maakt. Toen zei natuurlijk iemand, ja, hij zal ook onze lichamen levend maken. Daar staat het toch, zo zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Dan zeggen we, ja, dat is de opstanding, hè, de lichamelijke opstanding. Het zij op de jongste dag, het zij bij de opname van de gemeente of zo. En dan moet ik u zeggen, nee, gezakt. Gezakt, want er staat niet, zo zal hij uw gestorven lichamen. Er staat niet, zo zal hij uw dode lichamen ooit een keer levend. Oh, dat was Eindhoven, was gisteren weer, maar. Zo zal hij uw dode lichamen levend maken door zijn geest. Nee, uw sterfelijke lichamen. En hoewel het wat ingewikkeld is, een sterfelijk lichaam is een levend lichaam. Want zodra het gestorven is, is het niet sterfelijk meer. Behalve in het geval van Lazarus, ja. Maar goed. Ja, dat zijn de bekende uitzonderingen. Dus, maar ik begrijp toch waar het over gaat. Uw sterfelijke lichaam is uw vooralsnog nog levende lichaam. En waar gaat het dus over? Over de lichamelijke opstanding in de toekomst? Nee, over de opstanding waaraan wij reeds nu als gelovigen deel hebben. En dat zullen, dat zal ik hier ook wel eens vaker verteld hebben, waarschijnlijk naar aanleiding van hoofdstuk 6 al eens een keer, dat zullen hier, dat is taalkundig en grammaticaal het hulpwerkwoord der toekomende tijd, maar het heeft met de toekomst helemaal niks van doen. Het heeft van doen met de redenering, met de logica. Als het één waar is, dan moet, dan zal dus, het andere ook waar zijn. U weet wel. Dat is het moeilijke van Duits, hè? Müssen und sollen. Ja, ja. Hou dat maar eens uit elkaar. Nou, dit is meer müssen. In de zin van logischere wijze. En wij vertalen dat met zullen in het Nederlands, maar. Nou ja. Wij moeten begrijpen wat er staat. Als het één waar is, indien dit waar is, dan zal logische wijze als gevolg daarvan het andere ook waar zijn. En niet pas een poos later, maar op hetzelfde moment. Dat is waar het over gaat. En dus, God maakt ons sterfelijke lichaam, dus het lichaam waarin u nu hier in Alkmaar aanwezig bent, God maakt dit sterfelijke lichaam levend. Nu, het is levend voor God. Ik weet het, er zijn mensen die zoveel waarde toekennen aan de genade Gods, dat ze zeggen, God rekent de oude mens niet, God rekent het oude lichaam niet, het is allemaal dood. En God wil er niet mee te maken hebben, God kijkt er ook niet naar om. En het maakt ook niet uit wat wij doen, want wij leven uit zijn genade, we hebben nieuw leven in ontvangen, God ziet ons slechts in Christus en dat is het dan. Dan moet ik u zeggen, dat noem ik een dwaalleer. Ik gebruik het woord niet snel. Maar dat is nou wat ik een dwaalleer noem. Ik denk dat het willens en wetens een afwijken is, heel bewust van wat de Bijbel daarover leert. Want je hoeft maar één tekstje daar tegenover te stellen. Dat is die van Romeinen 12. Dus weer, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend offer. Wanneer dan? Pas na de lichamelijke opstanding? Nee, natuurlijk niet. Nu dus. Dus is het lichaam levend. En dan kun je wel 100 teksten noemen, maar zoveel zijn er niet. Waarin staat dat het lichaam voor God dood is. Nee, het is niet voor God dood, het is der zonde dood. Niet voor God. Der zonde is het dood. Maar het is der gerechtigheid en dus Gode levend gemaakt. Men zou dat niet ontkennen. Bovendien, wat dacht u van Efeze? Efeze hoofdstuk 2. Daar en ook u, vers 1. Ook u, toen gij dood waart in het verleden. Voordat u tot geloof kwam. Toen gij dood waart door de misdaden en de zonde. Waarin wij, of wijst, of wat er maar staat. Waarin wij, of gij eertijds gewandeld hebt, enzovoorts. Eertijds. Toen gij dood waart door de misdaden en de zonde. Waarin wij, of wijst, of wat er maar staat. Waarin wij, of gij eertijds gewandeld hebt, enzovoorts. Eertijds. Dus in het verleden, wij kinderen gods, wij zijn levend gemaakt voor God. En niet alleen maar naar de geest, want velen leggen de term naar de geest en geestelijk leven uit alsof het met het lichaam niks van doen heeft. Maar het is onzin, die geest is dat leven wat in ons lichaam woont en als er leven is in het lichaam, heet het lichaam levend. Die begrijp je toch? En toen God in Adam... geformeerd uit de stof van de aardbodem. Toen God in Adam leven blies, werd Adam dus levend. Levende ziel, staat er. Kortom, als het leven Gods in ons is, dan toch zeker zijn wij levend. Meer dan wanneer nog gewoon het leven van Adam in ons is, om zo te zeggen. Juist wij als kinderen Gods zijn levend voor God. Der zonde dood, dat is waar. Maar levend voor God met alle consequenties van dien. Want de consequentie is dan, nou ja, dat als we dan voor God levend zijn, dat we ook inderdaad ons aan diezelfde God ter beschikking stellen, uiteraard. Dat is wat het is. En ons lichaam als levend en als heilig offer aan de Heer aanbieden voor zijn dienst. Dat is het verhaal. Dus ik word altijd nogal geïrriteerd als ik ook zo van, ja, maar we zijn naar het vlees toch dood. Nee, helemaal niet. We zijn der zonde dood. Maar we zijn juist bekwaam gemaakt in dit lichaam om God te dienen. En daar gaat het over. Want als de geest Gods in ons woont, als men dat dan gelooft, dan moet men toch logischerwijze ook geloven dat wij levend gemaakt zijn voor God. En dus in een levende relatie met God gebracht zijn, want dat is wat leven is, hè? Relatie, gemeenschap. God dat levend wil zeggen, verbonden aan die levende God. En dus, indien, en het is uiteraard zo, maar indien het een waar is, moet het andere waar zijn. Indien de geest van God, die immers Jezus uit de doden heeft opgewekt, in ons woont, zo zal diezelfde geest en diezelfde God, die Jezus verheerlijkt heeft tot Christus en gezet heeft in zijn hemel, aan zijn rechterhand, zo zal die God ook onze sterfelijke lichamen levend maken. En dat ik de goede conclusie trek, ja, dat is geen kunst, want het is geen conclusie. Het staat gewoon inderdaad in datzelfde Efeze 2. U, hoewel gij dood waart door de misdaden en zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt, want zo staat het er letterlijk, nu weet ik het ineens. Hè. Ook u heeft hij mede levend gemaakt, ook, hetzelfde woordje, ook komt daarvoor, ook mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. Kortom, we hebben deel aan de heerlijkheid, verheerlijking dus van Christus. Dat is het idee. En daar gaat de volgende helft van de Romeinen eigenlijk over, van Romeinen 8 eigenlijk over, over die heerlijkheid. Maar inderdaad, we zijn levend gemaakt door die inwonende geest. Met als gevolg, vers 12... Nou ja, het had ook hoofdstuk 12 meteen kunnen zijn, maar het is hier nog even vers 12. Zo dan, dat wil zeggen op deze wijze, en er wordt dus de conclusie getrokken uit de stelling van het voorgaande, zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. We hebben geen verplichtingen aan het vlees dus, En dus aan Adam en aan de natuurlijke mens. Want we zijn der zonde gestorven immers. En dan vers 13. Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Ja, we leven in een sterfelijk lichaam. En naar het vlees leven wil zeggen naar aardse maatstaven leven en dus sterven. En begrijp je me goed, ik zal herhalen wat ik ook naar aanleiding van hoofdstuk 6 eerder al gezegd heb. Er staat hier, indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar u en ik weten natuurlijk toch dat ook wanneer men naar de geest leeft, zal men ook sterven naar het vlees. Toch? Dood ga je toch. Dit begrijpt u toch? Wat betekent dit dan? Nee, dit betekent dat de dood al in ons werkt en actief is en degene die het geweld des doods toch nog heeft. Op een vreemde manier, maar goed. Dat die in ons werkt. Zo zult gij sterven slaat niet op ons overlijden ooit een keer, maar slaat op ons praktische leven van alle dag. Zo zal de dood over u heersen. Op dezelfde wijze als dat gebeurt bij de natuurlijke mens. Of je nou de geest hebt ontvangen of niet, als je kiest om naar het vlees te leven en aan menselijke beginselen, zul je onderworpen zijn aan dezelfde vloek die nu eenmaal op de mensheid als zodanig rust. En hetzelfde verhaal heb ik u verteld naar aanleiding van het laatste vers van Romeinen 6. Waar staat, want de bezoldiging is, der zonde is de dood, maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. En ik heb u toen gezegd dat dit vers niet spreekt over de eindbestemming van de mens, zo wordt het meestal geciteerd, helaas, maar dat het juist spreekt over het tegenwoordige leven van de mens. Het loon van het dienen van de zonde nu is de werking van zonde en dood in onze eigen levens. In de natuurlijke mens als zodanig. Waarbij langzamerhand alle hoop verdwijnt, om zo te zeggen. Er zit een heleboel al vast, maar vooruit. Maar de genade geeft Gods hier in Romeinen 6 vers 23 is niet zozeer dat we eenmaal het eeuwige leven hebben ontvangen, dan wel eenmaal het zullen ontvangen, maar is wel zozeer dat we dat eeuwige leven nu kunnen en mogen en zouden leven. Dat is genade geeft Gods. En dat is makkelijk aan te tonen uit talloze schriftplaatsen die over de tegenwoordige dienst van de gelovigen aan de Heer spreken als over genade. Ons is genade gegeven om nu de Heer te mogen dienen. Dat is waar het over gaat. En dat is in overeenstemming met heel de strekking natuurlijk van Romeinen 6. Waar het gaat niet over het eeuwig oordeel of iets dergelijks, maar waar het gaat over gelovigen die inderdaad niet de zonde of de wet zouden dienen, maar die de Heer zouden dienen, want dat is ons uit genade gegeven. Met alles wat daar aan vastzit, ook eventueel lijden, want zo staat in de Filippenzen. U is uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Nou ja, dat komt een paar versen verder hierna in Romeinen 8 dus ook aan de orde. Is niks mis, het is precies wat je op vele plaatsen allemaal leest. Kortom, terug naar Romeinen 8 vers 13. Indien gij naar het vlees leeft en dus vleeselijk denkt, want dat is wat het is. Zo zult gij sterven nu. Zo zal de dood over u heersen, zo zal het verderf over u heersen. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. De betekenis is natuurlijk al duidelijk uit het voorgaande. Dat had net zo goed kunnen staan, maar indien gij naar de geest leeft, zo zult gij leven. Want dan heb je de volmaakte tegenstelling in het vers. Maar omdat dat toch al duidelijk is, worden meteen andere woorden gebruikt.
Kun je niet zeggen.
Dat heeft er iets mee te maken. Het punt is natuurlijk dat als men, ook als kind van God, als wedergeboren mens, met de inwoning van de geest, niet meer naar het vlees leeft, dan is het inderdaad die uitdrukking uit 1 Korinthe 3 uiteindelijk van toepassing. Zo van, zo iemands werken zullen verbrand worden. Ja, het was allemaal vleeselijk en dus van vergankelijke aard. Dus die werken zullen verbrand worden, maar staat er dan meteen achter, maar hij zelf zal behouden worden. Hij zelf. Maar van zijn leven, zijn praktisch leven, niks. Hij zelf zijn ego als zodanig, hij zelf zal behouden worden. Maar op deze manier. Als door vuur. Dat is inderdaad. Dat wil zeggen, wij als gelovigen hebben de keuze. Dat blijkt wel, want hoeveel wou je er hebben die zich onder de wet stellen? En daarna, hoeveel wou je er hebben die zich onder de zonde stellen? Daar horen die van de wet ook bij trouwens. Want als je onder de heerschappij van de wet leeft, leef je in elk geval onder de heerschappij van de zonde. Stond daar. Romeinen 6 hebben we besproken. Je kunt onder de heerschappij van de zonde leven, dat is niet noodzakelijk onder die van de wet. Maar als je onder die van de wet leeft, is het wel noodzakelijk onder die van de zonde. Sorry, maar dat is zo, hè. Dat kan dus, maar men zou dat niet doen. En daar gaan al die brieven in het Nieuwe Testament over, waarin dus de gelovigen worden opgeroepen om dat niet te doen, om zich te stellen onder het woord Gods en daarmee onder de werking van de geest Gods. Om de geest niet uit te blussen, om de geest niet te bedroeven. Nou goed. Die wil ik even aanhalen. Want dan zit ik weer met een lastige term. Dat is Hebreeën hoofdstuk 12 is het, ja. Daar worden weer andere termen gebruikt. Daar vind je de term heiligmaking. En heiligmaking, daar heb je het weer. Heiligmaking kan natuurlijk van toepassing, de term kan van toepassing zijn op ons, onze behoudenis als zodanig. Dan worden we geheiligd in Christus als we tot geloof komen. De term is ook trouwens van toepassing op de lichamelijke opstanding. De heiliging van het lichaam als zodanig uiteindelijk. In de volle betekenis van de term. Maar in de meeste gevallen heb ik de indruk is de term van toepassing op alles wat er tussenin ligt. Namelijk de heiliging van de mens als zodanig in zijn leven. Een heiliging is in beginsel toewijding aan God. Wijding aan de dienst aan God in de praktische betekenis. En naarmate wij dus door de geest geleid worden, naarmate wij naar de geest wandelen, is er dus sprake van heiligmaking. Toch? Dat begrijp je toch, hè? Nou goed. En dan staat er in Hebreeën 12 vers 14, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking. Jaag dat dus na, die heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. In de eerste plaats nog even over die heiligmaking. Ik neem nou de tijd niet, en met opzet niet. Maar hier, dit hoofdstuk, Hebreeën 12, spreekt uitdrukkelijk over dat wij als kinderen Gods tot zonen zouden worden aangesteld, was de bedoeling. En dat is precies waar Romeinen 8 dus ook over spreekt, hè? De term aanstelling tot zonen staat hier, geloof ik, niet in Hebreeën 12, wel een synoniem. Dan is het weer vertaalbaar aannemen. In vers 6. Hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt. Maar dat is ook te zwak vertaald. Men zou het ook maar vertalen met aanstellen. En daarna gaat het over eerst geboorterecht in vers 16 of zo. En daarna natuurlijk in vers 23, de gemeente van eerstgeborenen. Het gaat om aanstelling tot zonen. En wij zouden door de geest geleid worden naar die aanstelling tot zonen. Daar kom ik straks op terug, want het is weer gewoon Romeinen 8. Maar wat in Romeinen heet geleid worden door de geest, heet hier heiligmaking. Dat is het werk. Het heet ook heiligmaking des geestes voluit. Dat is weer een andere plaats natuurlijk, hè? Omdat de geest die heiligmaking bewerkstelligt. Maar dan staat er, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, vers 14, zonder welke niemand de Heere zien zal. En dat ik hem echt opzoek is omdat ik het woord zien dan moet uitleggen. Zien heeft niet de betekenis maar van kijken of staren of turen of wat dan ook. Maar zien wil zeggen deel hebben aan, dan wel gemeenschap hebben met, dan wel behoren tot. Dat is de betekenis van zien. Van oudsher en in vele talen bovendien. En als er staat zonder welke niemand de Heere zien zal, dan staat er dus gewoon zonder welke niemand in de praktijk in gemeenschap met de Heer leeft. Als er geen heiligmaking is, dan is er geen gemeenschap met de Heer. Johannes praat daar weer anders over. Die heeft weer andere termen. Die zegt, ja, Wanneer we kunnen wel zeggen dat we in het licht wandelen, maar als wij in de praktijk in de duisternis zijn, niet in het licht wandelen, zo hebben wij geen gemeenschap met elkaar. En andersom, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Wat gemeenschap met elkaar hebben, is elkaar zien. Dat wordt nagevraagd aan een Engelsman. To see. To see, ja. See. Zien. Goed.
Ik zeg net tegen Peter, als je wel gemeenschap met wandelt, dan heilig God is, staat hier in Thessalonicense brief.
Ja. Ja, of je kunt het van twee kanten beredeneren. Zoals er een heiligmaking is, dan kom je gemeenschap met de Heer. Maar ook andersom, de gemeenschap met de Heer leidt tot heiligmaking. Eigenlijk omdat het niet wat anders is. Je kunt niet eens zeggen, het een bewerkstelligt het ander of het ander bewerkstelligt het een. Zo wordt het soms wel beschreven, maar dan van allebei de kanten. En dat komt omdat het hetzelfde is. Gemeenschap met de Heer is nou eenmaal heiligmaking. Trouwens, je kan het op nog een andere manier vertellen hoor. Heiligmaking wordt ook voorgesteld als reiniging. De woorden worden zelfs door elkaar gebruikt, ook in de Hebreeënbrief. Volgens het woordenboek is het wat anders, maar in de Bijbel is het volstrekt synoniem, heiliging, reiniging. En hoe komt heiligmaking tot stand, kun je dus ook anders stellen, hoe komt reiniging tot stand? Nou, zegt u het maar. Door wie worden wij geheiligd, of beter, door wie worden wij gereinigd? Door het woord Gods, door het bad des waters, en dat is het werk dat de Heer aan ons doet. En toen Peter zei, nee, doe maar niet, toen zei de Heer, ja, als ik dat niet doe, Johannes 13, hebt gij geen deel aan mij. Want deel hebben aan de Heer wil zeggen dat hij ons reinigt en dus ons heiligt, en dat er dus sprake is van heiligmaking, en zo verder. Het is echt allemaal volstrekt hetzelfde. Dat is nog didactiek. Laten we zitten. De herhaling van hetzelfde met steeds andere woorden. Nog even terug naar Romeinen 8 dan. Vers 13. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Dat wil zeggen, zo heerst de dood in onze sterfelijke leden nog steeds. Maar indien gij naar de geest leeft, dat had er kunnen staan. En dat is ook de eerste strekking van de zin. Zo zult gij leven. Maar er staat, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt. Als wij namelijk naar de geest leven en dus geestelijke dingen bedenken, kortom bedenken dat des geestes is uit vers 5, dan heeft dat tot gevolg dat daarmee de werkingen, en daarmee vooral de automatismen, maar de werkingen des lichaams en dus van de natuurlijke mens gedood worden. Ik vind het een pracht van een uitspraak, omdat daarmee in de eerste plaats gezegd wordt dat het niet het doel is dat werkingen des lichaams gedood worden, maar als het al zou gebeuren, gebeurt het niet omdat men tegen de zonde dan wel tegen de zonden strijdt, en dus ook niet doordat men via de wet de zonde probeert te beteugelen of iets dergelijks. Maar het gebeurt door de werking van de geest. En dus hebben alle ongelijk, nou ik bedoel niet persoonlijk, maar ik bedoel gewoon te zeggen, dus is het een omgekeerde redenering. Men heeft dus ongelijk als men zegt dat wij eerst de werkingen des vleeses dan wel van het lichaam zouden moeten doden, alvorens we erover zouden kunnen denken om misschien de Heer nog eens enigerwijze te kunnen dienen. Het is precies, maar dan ook precies andersom. Als al de zondige natuur, de werking van de zonde, daarmee de werking van het lichaam, onderdrukt of bestreden zou worden, het is nooit het doel, maar als het al zou gebeuren, dan zou het gevolg zijn van een geestelijke gerichtheid. En in de praktijk dus van heiligmaking, van de werking van het woord en van de geest, en dus van onze dienst aan de Heer. Zo gaat dat. Heb je dat nog? Met andere woorden, men zou zich niet eerst door een nette levenswandel kwalificeren, opdat men door de Heer gebruikt zou kunnen worden. Men zou met, ondanks alle tekortkomingen naar menselijke maatstaven, Maar die zou men niet aanleggen. Zal men zich aan de Heer ter beschikking stellen. Heer, ik ben niet rein, maar u zou mij reinigen. Nou ja, Heer, ik ben dood, maar u zou mij levend maken. Maar dat heeft hij al gedaan natuurlijk. En dan vervolgens, ik ben niet volmaakt, maar het zou toch een volmaakt offer zijn. Dus ja, als de Heer het zegt, dan moet het zo wezen. Ja. Of zoals het in Galaten staat, meen ik, wandelt naar de geest. En dat is een van die gevallen waarin ik de nieuwe vertaling wel eens citeer. Wandelt naar de geest en gij zult de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Nee, er staat, wandelt naar de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. Maar het punt is dat het laatste het logische gevolg is van het eerste. Het is niet het doel, maar het is wel een gevolg ervan. Een bijproduct. Want het gaat niet om de strijd tegen de zonde, het gaat om de dienst aan de Heer. Maar ja, daar waar wij de Heer dienen, ja, daar blijft er wat minder ruimte over voor het dienen van de zonde, om het maar eens populair te zeggen. Daar is niet alles mee gezegd, maar dat is wel de algemene regel. En waar het woord Gods en dus de waarheid onze gedachten bezighoudt, daar houden we ons niet bezig met andere dingen. In het algemeen gesproken. Ja, nou, beter kan ik het niet zeggen. Ik kan hooguit er nog aan toevoegen dat als de Heer vindt dat een bepaalde zonde of een gewoonte uit ons leven werkelijk niet toelaatbaar is en dus zou moeten verdwijnen om wat voor reden ook, dan doet hij dat wel. En voor de rest is zijn zaak, zijn werk, want het heet heiligmaking des geestes. Niet omdat het niet betrekking heeft op het lichaam, want dat heeft betrekking op het lichaam. Dan zou het ook net zo goed heiligmaking des vleeses kunnen heten. Maar het heet heiligmaking des geestes, omdat het zegt wie het doet. Nou, niet het vlees en niet wij, maar de geest. Dat is wat de geest aan ons doet. Ons heiligen. Maar heiligen wil niet zeggen ontrukken aan de heerschappij van de zonde. Heiligen wil zeggen plaatsen in de dienst aan God. Nou goed. En daar kunnen we even over nadenken, want het is nu pauze. En dan zal ik u meteen nog even iets zeggen. En zo waren wij bij vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, zo zal het verderf de dood over u heersen. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. In de praktijk, leven voor God, wel te verstaan. Want, vers 14, want zovele als het door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. U wordt geacht dat te veranderen in uw statenvertaling. Want er staat het woord voor zonen. De statenvertalers maakten geen onderscheid tussen zoon en kind. Helaas. Ja, er staat nou eenmaal zonen. Ik kan het ook niet helpen. Huos. Huos. Zonen. En vergis u niet, zonen zijn volwassenen. Met grote nadruk zelfs volwassenen. Want zonen zijn degene die erven. En daarvoor moeten ze eerst volwassen zijn. En zolang de erfgenaam een kind is. Galaten 4 citeer ik nu. Zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Maar in de volheid destijds door de vader tevoren besteld of verordineerd, wordt het kind tot zoon gesteld. Wordt door de vader gedaan en daarmee wordt hij dan tot erfgenaam gesteld. Dat wil zeggen, dan krijgt hij de erfenis. Dat is zo'n stelling. Daarmee zijn we terecht bij een van de belangrijkste Bijbelse onderwerpen. En zeker ook een van de belangrijkste onderwerpen in het boek Genesis. Want daar gaat de hele geschiedenis van Genesis eigenlijk over niks anders. In zekere zin over niks anders. Namelijk, wie is de erfgenaam? De erfgenaam. Dat wil zeggen, wie zal er tot zoon gesteld worden? Want u weet, als er sprake is van zoonstelling, is er sprake van het aanwijzen van de eerstgeborene. Degene die koningschap en priesterschap erft. degene die de naam en de titel van de familie erft, of hoe dat maar heten mag. Dingen die nu eenmaal ondeelbaar zijn, of althans één geheel moeten blijven, worden vererfd aan iemand die daarvoor wordt aangewezen. En als hij wordt aangewezen, wordt hij gesteld tot zoon. En dat is de betekenis van de term zoon. En dan gaat het hier om. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Ik persoonlijk ben geneigd toch de uitdrukking weer wat af te zwakken, omdat nou eenmaal in het algemeen in de Bijbel geleerd wordt dat wij kinderen Gods zijn, niet zonen. Voor zover ik weet zou dit de enige uitzondering zijn op die regel. En daarom zwak ik hem toch maar weer wat af. Hoewel, het zou zo kunnen zijn. Maar de algemene Bijbelse gedachte is, wij zijn kinderen Gods en zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Wij zijn namelijk tevoren, op voorhand, verordineerd. Dat is Efeze 1 vers 5 ongeveer. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Helaas vertaald met aanneming tot kinderen. Maar tevoren verordineerd tot zoonstelling is het idee. En dat zijn wij nog niet. Wij zijn kinderen, maar we zullen tot zonen worden gesteld in de toekomst. Er staat ook bij wanneer, staat hier ook in vers 23. Namelijk bij de verlossing onzes lichaams. Want daar staat dat, hè. Wij, laatste deel van vers 23. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij verwachten de aanstelling, vertaald met aanneming, maar ja, dat kun je ook wel veranderen. Je kunt het ook uit je hoofd leren gewoon. Aanstelling tot zonen. Hoezo aanstelling tot zonen? Wel, de verlossing onzes lichaams, want wij zijn in hopen zalig geworden. Waar het automatisch volgt dat onze aanstelling tot zoon pas zal plaatsvinden in de toekomst. Daar hebben we het later nog over. Maar als ik vandaar terugkeer naar vers 14, waarvan ik al zei, ik ben geneigd hem toch wat af te zwakken, dan moet ik u zeggen dat het natuurlijk toch echt wel mogelijk is dat waar vaststaat dat wij tot zonen gesteld zullen worden, en voor zover het vaststaat, is het ook mogelijk om degenen die tot zoon gesteld zullen worden, op voorhand al als zodanig te benoemen. Heb je dat? Dan is men het nog niet, maar omdat zeker is dat men het zal zijn, kan de titel op voorhand gebruikt worden. Daarmee zijn we terug bij een onderwerp van een paar weken geleden hier. Hetzelfde gebeurt namelijk ook met de Heer Jezus. Doet niks af aan dat hij tot zoon gesteld is, officieel pas, en geworden is dus pas bij de opstanding uit de dood. Neemt niet weg dat hij bij gelegenheid op voorhand als zodanig beschreven wordt en zelfs genoemd wordt. Wel wat voorzichtig en dikwijls ook zonder commentaar. En soms ook met de toelichting, pst, niet zo hard. Want het hoeft niet meteen iedereen te weten. Maar het kan, net, op voorhand. Maar het is niet de normale gang van zaken. Maar het zou kunnen. En in dit geval, hier in Romeinen 8, zou de term dan zo gebruikt kunnen zijn. Dan, als u zegt, je mag er niks aan afdoen, want het staat zo. Dan zeg ik, oké, laat hem staan. Maar dan is dit de gedachte. Toch, wij zijn het nog niet. Dat blijkt ook, want er staat een paar versen verder. Wij verwachten de aanstelling tot zonen bij de verlossing onzes lichaams. Dus officieel zijn we het pas niet eerder dan bij de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen, bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen, bij de opname van de gemeente. Wanneer wij één kroon zullen ontvangen, was de bedoeling. Want dat is waar het over gaat.
Mag de term zoon van God, kom je toch nog een keer tegen zijn wat aan de verband met het Job? Zeker daar stelt de zoon van God.
Ja, ik weet niet of ik dat hier ooit wel eens uitgebreider besproken heb, maar de term zoon, van, ook in de zin van zoon van God, is natuurlijk een term niet met een vaststaande betekenis eigenlijk. Althans niet met een vaststaande toepassing, want er worden er nogal wat in de Bijbel zoon van God genoemd. Dus de vraag is altijd in welke zin, wat is er de bedoeling van? U weet nog dat ze tegen de Heer Jezus zeiden, gij maakt uzelf een goden gelijk, omdat u zich de Zoon van God noemt. En ze wilden hem stenigen. Toen zei de Heer, nou, Dat kan je zomaar niet doen, want heb je dan niet gelezen in de wet dat, dat tot heel Israël gezegd wordt, gij zijt zonen. Zonen gods, wel te verstaan. Goden staat er zelfs geloof. Gij zijt goden. He? Gij zijt goden. En als jullie dan zeggen, gij maakt uw goden gelijk. Dan zeg je, nou ja, wat ben ik dan in strijd met wat de wet zegt? Nou, het is een van de psalmen die dat zegt dan. Hè? Maar dan wordt de term op een lager niveau gebruikt. En de heer past zijn eigen claims, dus op dat lage niveau daar kennelijk door. Zegt, nou, dat is toch niet in strijd daarmee? Elke rechtgeaarde Israëliet is geroepen om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. Een volk heersend met God, zal ik maar zeggen. Weet je wel, een volk van eerstgeborenen. En zou de titel, dus de titel God zelfs moeten dragen. Op een lagere toepassing, maar niet te min. Hetzelfde gebeurt met de term zonengods. Want, hoewel je heel wat versen moet lezen om het te lezen, in Lucas 3 wordt heus gezegd dat Adam was zoon van God. Dat maakt zijn zonen ook tot zonen gods. Maar op een veel lager niveau. En binnen een heel ander kader en tegen een heel andere achtergrond. Dan hebben we natuurlijk nog zonen gods in de zin van hemelse wezens. Wij noemen ze gewoonlijk engelen. Die worden ook zonen gods genoemd bij gelegenheid. Dus het is maar de vraag wat eronder verstaan moet worden. Nou, de algemene betekenis is dus degene die op enige wijze delen in de heerlijkheid gods. Het zij op hoog niveau, het zij op heel laag niveau. Maar als het gaat over die heerlijkheid. In de toekomst, staat ook bij wanneer, staat hier ook in vers 23. Namelijk bij de verlossing onzes lichaams. Want daar staat dat, hè. Wij, laatste deel van vers 23. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Wij verwachten de aanstelling, vertaald met aanneming, maar... Ja, dat kun je ook wel veranderen. Je kunt het ook uit je hoofd leren gewoon. Aanstelling tot zonen. Hoezo aanstelling tot zonen? Wel, de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hope zalig geworden. Waar het automatisch volgt dat onze aanstelling tot zoon pas zal plaatsvinden in de toekomst. Daar hebben we het later nog over. Maar als ik vandaag terugkeer naar vers 14. Waarvan ik al zei, ik ben geneigd om toch wat af te zwakken. Dan moet ik u zeggen dat het natuurlijk toch echt wel mogelijk is dat waar vaststaat dat wij tot zonen gesteld zullen worden, en voor zover het vaststaat, is het ook mogelijk om degenen die tot zoon gesteld zullen worden, op voorhand al als zodanig te benoemen. Heb je dat? Dan is men het nog niet, maar omdat zeker is dat men het zal zijn, kan de titel op voorhand gebruikt worden. Daarmee zijn we terug bij een onderwerp van een paar weken geleden hier. Hetzelfde gebeurt namelijk ook met de Heer Jezus. Doet niks af aan dat hij tot zoon gesteld is, officieel pas, en geworden is dus pas bij de opstanding uit de dood. Neemt niet weg dat hij bij gelegenheid op voorhand als zodanig beschreven wordt en zelfs genoemd wordt. Wel wat voorzichtig en dikwijls ook zonder commentaar. En soms ook met de toelichting, pst, niet zo hard. Want het hoeft niet meteen iedereen te weten. Maar het kan, net, op voorhand. Maar het is niet de normale gang van zaken. Maar het zou kunnen. En in dit geval, hier in Romeinen 8, zou de term dan zo gebruikt kunnen zijn. Dan, als u zegt, je mag er niks aan afdoen, want het staat zo. Dan zeg ik, oké, laat hem staan, maar dan is dit de gedachte. Toch, wij zijn het nog niet. Dat blijkt ook, want er staat een paar versen verder. Wij verwachten de aanstelling tot zonen bij de verlossing onzes lichaams. Dus officieel zijn we het pas niet eerder dan bij de verlossing onzes lichaams. Dat wil zeggen, bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen, bij de opname van de gemeente. Wanneer wij één kroon zullen ontvangen, was de bedoeling. Want dat is waar het over gaat.
Ach, de term zonen gods kom je toch nog een keer tegen. Zijn wat aan de verband met het Job. Zeker daar stelt de zonen gods voor.
Ja, ik weet niet of ik dat hier ooit wel eens uitgebreider besproken heb. Maar de term zoon, van, ook in de zin van zoon van God, is natuurlijk een term niet met een vaststaande betekenis eigenlijk. Althans niet met een vaststaande toepassing. Want er worden er nogal wat in de Bijbel zoon van God genoemd. Dus de vraag is altijd in welke zin? Wat is er de bedoeling van? U weet nog dat ze tegen de Heer Jezus zeiden: gij maakt uzelf een goden gelijk, omdat u zich de Zoon van God noemt. En ze wilden hem stenen. Dus toen zei de Heer: dat kan je zomaar niet doen. Want heb je dan niet gelezen in de wet dat tot heel Israël gezegd wordt: gij zijt zonen? Zonen Gods, wel te verstaan. Goden staat er zelfs geloof. Gij zijt goden. He? Gij zijt goden. En als jullie dan zeggen: gij maakt uw goden gelijk. Dan zegt hij: wat ben ik dan in strijd met wat de wet zegt? Het is een van de psalmen die dat zegt dan. Hè? Maar dan wordt de term op een lager niveau gebruikt. En de Heer past zijn eigen claims dus op dat lage niveau daar kennelijk door. Zegt: dat is toch niet in strijd daarmee? Elke rechtgeaarde Israëliet is geroepen om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. Een volk heersend met God, zal ik maar zeggen. Weet je wel, een volk van eerstgeborenen. En zou de titel, God zelfs moeten dragen. Op een lagere toepassing, maar niettemin. Hetzelfde gebeurt met de term zonen Gods. Want, hoewel je heel wat versen moet lezen om het te lezen, in Lucas 3 wordt heus gezegd dat Adam was zoon van God. Dat maakt zijn zonen ook tot zonen Gods. Maar op een veel lager niveau. En binnen een heel andere kader en tegen een heel andere achtergrond. Dan hebben we natuurlijk nog zonen Gods in de zin van hemelse wezens. Wij noemen ze gewoonlijk engelen. Die worden ook zonen Gods genoemd bij gelegenheid. Dus het is maar de vraag wat eronder verstaan moet worden. De algemene betekenis is dus degene die op enige wijze delen in de heerlijkheid Gods. Het zij op hoog niveau, het zij op heel laag niveau. Maar als het gaat over die heerlijkheid, dan heten ze zonen Gods. Erfgenamen van God, of wat hem wezen mag. Waar deze term wordt toegepast op de Heer Jezus Christus, wordt hij toegepast op het hoogste niveau. Dat wil zeggen, hij is die zoon van God, hij is die zoon van God, wiens komst werd aangekondigd, in elk geval in 2 Samuel 7 en Psalm 89. En, weet je wel, die zoon van David die tot zoon van God zou gesteld worden, die zoon. In de zin van degene aan wie God alle heerlijkheid geeft. De hoogste dus. En waar de term wordt toegepast op de gemeente, is dat omdat wij als gemeente geacht worden het lichaam, uitvoerend orgaan, lichaam van Christus te zijn en dus deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Want alle Bijbelse profetieën over de heerlijkheid van Christus zijn tegelijkertijd profetieën over de heerlijkheid van de gemeente. Want wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat is Efeze 1 vers 3 en vers 5 zegt dan: en dus zijn wij met hem tevoren verordineerd, in hem, tevoren verordineerd om tot zonen te worden aangesteld. Dat is het allerhoogste niveau dus. En op andere plaatsen wordt het uitgelegd. We zullen deel hebben aan zijn heerschappij, we zullen met hem de wereld oordelen. En we zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. En dus met eerstgeboorterecht. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dit: als in de Bijbel die term zonen gebruikt wordt, ook in een verband als deze, dan gaat het altijd niet maar om zonen of kinderen, zeker niet om kinderen, maar ook niet om zonen in het algemeen, maar om specifieke aanstelling tot eerstgeborenen. Ik ben er nooit op bedacht, maar ik moet eigenlijk in mijn Bijbel eens een paar Bijbelteksten achterin noteren. Uit het Oude Testament, waar je in geslachtsregisters nogal eens tegenkomt dat iemand die had zoveel zonen, staat, en zijn zonen zijn Jantje, Pietje, Klaasje, Gerrit, en hoe zal het maar, want die hebben even zijn naam, kan ik niet onthouden, weet u wel. Johannes, Peter, dat is ook wel niet Grieks. Dat is Grieks, dat is geen Hebreeuws. Maar laten we zeggen, Johanan, of Sela, voor Piet, hè, Sela. Goed. Maar, en zijn zonen zijn, en dan komt er nog een, helemaal aan het eind, en laatste naam, en er staat erachter, zijn zoon. En waarom staat dat bij die laatste erachter? Stond er al voor, zijn zonen zijn, en die zijn zoon. Ik weet het echt zo gauw niet te vinden, dat is in kronieken geloof ik of zo. Hele lijsten vind je zo. En wat betekent dat? Wel, die ene die specifiek extra nog een keer als zijn zoon wordt aangeduid, is dus de eerstgeborene. Niet zoon in het algemeen, maar die ene die de troon erft of zoiets. Of die de, nou ja, die doorgaat voor de erfgenaam van de familietitel of hoe de meneer mag, die het hoofd van de familie wordt, of hoe je dat maar noemen moet. He? Die begrijp je toch? Vader Abraham had, hoeveel zonen had hij? Had 8 zonen, inderdaad. Maar 1 van de 8, namelijk de tweede, werd tot zijn zoon gesteld. Hij had er 8, maar die ene, dat was de unieke, de onvergelijkbare. Hij werd ook in de Bijbel genoemd de enige zoon. Dat kan natuurlijk nooit, want Isaac had een oudere broer. Hij kan nooit de enige zoon van Abraham geweest zijn. Maar het staat wel in de Bijbel. Omdat gij uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Zeker wel. En ook David wordt aangeduid als enige zoon. Maar die had ook 6 of 7, vooruit, broers. Toch wordt hij als, genoemd als de ene. De enige. Maar gewoon omdat hij het eerst geboorterecht ontving. En als het in de Bijbel dus gaat om aanstelling of aanneming tot zoon, gaat het niet om adoptie, dat heeft men gedacht. Men heeft gedacht dat je de Bijbel moet verklaren vanuit de historische achtergrond en zo. Maar dat moet je niet, je moet de Bijbel verklaren in zijn eigen achtergrond, dat wil zeggen binnen de Bijbel zelf. De algemene verklaring die je veel tegenkomt is dat die termen aanneming tot kinderen of aanneming tot zonen, ook als men het anders vertaalt, dat het ontleend is aan de Griekse gebruik in de dagen van het Nieuwe Testament, waarbij ook heel wat keizers trouwens niet eens een eigen zoon hadden en dus iemand anders tot hun zoon adopteerden, zo heet dat. Het gebeurde veel. Maar wat in de praktijk gebeurde, was dat in die Romeinse cultuur, dat men gewoon een erfgenaam aanwees. Het was niet noodzakelijk een van de eigen kinderen.
Flavius, Josephus was een
priesterzoon. Die was ook geadopteerd.
Ja, geadopteerd door
Flavius. Die is geadopteerd door Flavius. En dus heet hij Flavius Josephus. Maar het was zijn zoon niet, maar hij werd als zodanig gesteld. En daar gaat het maar om. En dan zegt men, ja, dat is daaraan ontleend, aan het gebruik van die dagen. En dus aanneming tot kinderen, want zo heet dat in het Nederlands eigenlijk, min of meer. Adoptie. In het Engels staat er dan het woord adoption, inderdaad. Maar het is een misverstand, daar gaat het niet over. Het gaat om de aanwijzing, het aanwijzen, het aanstellen van de eerstgeborene. En zo wordt het toegepast doorheen heel het boek Genesis natuurlijk. Het hele boek Genesis gaat erover, met de climax natuurlijk in de geschiedenis van Jacob, Jozef, Efraïm en zo verder. Maar speelt de hele Bijbel door een belangrijke rol. En hier dus ook. Waar het om gaat is de aanstelling tot erfgenaam. En als hier staat, zoveel als het door de geest Gods geleid worden zijn zonen Gods, dan betekent het in elk geval dat men wordt zoon van God door zich door die geest Gods te laten leiden. En dat is ook de bedoeling, want ik citeer weer uit het hoofd Efeze 1 vers 5 of wat het maar was. Wij zijn gepredestineerd, dat woord is dat, tevoren verordineerd tot, niet om tot kinderen te worden aangenomen. Daar heeft men van gemaakt van, je wordt alleen een kind van God als je uitverkoren bent. Of gepredestineerd. Maar het gaat niet over kind van God worden. Het gaat over zoon van God worden. En daartoe ben je gepredestineerd als je eerst kind van God bent. Dus als je deel wil hebben aan uitverkiezing, om tot zonen te worden gesteld namelijk, dan moet je eerst tot geloof komen. En als je tot geloof gekomen bent, ben je uitverkoren, niet om tot geloof te komen, maar om tot erfgenaam te worden aangesteld. Maar dat is een gedachtegang die blijkens de Statenvertaling in die dagen van de 17e eeuw dus volkomen onbekend was. Maar in die dagen heeft men wel die leer van die uitverkiezing gesystematiseerd, zal ik maar zeggen. Waarmee ik dus achteraf bewezen heb dat men zich bezig hield met dingen waar men absoluut geen idee van had. Hetgeen uit de vertaling van de Statenvertaling blijkt. Ja, achteraf praten is altijd makkelijk, ik weet het wel. Ik neem het ze nooit kwalijk, maar daar heb je problemen. Nooit dingen vastzetten met eigen woorden van zo is het. Altijd de Bijbel laten staan in de Bijbel. Leer dan maar waar het in de Bijbel staat, maar altijd aan de Bijbel vasthouden. Dan komt het vanzelf goed. hier ook. Overigens, ik zei dus, want dat is wat heel belangrijk is. Ik zei dus, wij worden in werkelijkheid personen officieel in de toekomst. Bij onze aanstelling als zodanig. En als dus de term zonengod zou worden toegepast op ons reeds nu, dan moet dat prematuur zijn. Een vooruitgrijpen op de toekomst. Kan dat dan? Of vindt u dat een truc in mijn redenering? Nee, dat kan heel goed. En dat gebeurt in de Bijbel ook. Wij lezen dat ook daadwerkelijk in Hebreeën 12 weer. Daar waren we dus al even langs een heel andere route. Hebreeën hoofdstuk 12. Waar vanaf vers 1 gezegd wordt dat wij de loopbaan zouden lopen die ons als gelovigen is voorgesteld. Niet als mensen, maar als kinderen gods uiteraard. Hè? Met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. En daarbij zouden we zien op onze overste leidsman, vers 2, Jezus, die immers uitermate verhoogd gezeten is aan de rechterhand gods, omdat hij zijn loopbaan liep. En als hij dat loon daarvoor ontvangen heeft, is het idee, dan zullen wij daar dus ook voor beloond worden, als wij onze loopbaan lopen, die ons van Gods wegen is voorgesteld. En dus zouden we een voorbeeld nemen aan hem, vers 3, die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen en zo verder. We zouden dus stand houden. En daarna, vers 5, gij hebt vergeten, misschien niet, maar het zou kunnen, gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heren lief heeft, kastijdt hij. Namelijk, hij geeselt, kastijdt, het gaat over opvoeding eigenlijk hoor. Hij geeselt een iedere zoon die hij aanneemt in de vertaling. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welk woord er ook alweer stond, maar geloof gewoon stelt hoor. Ik heb het even niet bij de hand. Maar ik dacht dat er gewoon staat stelt, in ieder geval niet aannemen. Hij geeselt een iedere zoon die hij stelt. En indien gij die kastijding, en dus die opvoeding, verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Niet omdat we dat al zijn, maar als wij die opvoeding verdragen, is het zeker dat wij het zullen zijn. En onze relatie met de Heer wordt daar dan door bepaald, is de gedachte. Kortom, als wij ons tegenover God gedragen als echt onze Vader die ons opvoedt, en die een bestemming voor ons heeft, en ons daarin onderwerpen, gedraagt Hij zich tegenover ons als zonen. Waarom ook niet? De Vader kan toch van tevoren zeggen, dit wordt mijn erfgenaam. Dat is nog niet zover, maar er kan toch op vooruit gegrepen worden. Er is ook niks moeilijks aan. En dat is wat hier gebeurt en wat op andere plaatsen in de Bijbel ook gebeurt. Maar hier, met betrekking tot ons als kinderen Gods. Wij zouden dus de kastijding verdragen, de verzoeking verdragen, of beproeving verdragen, zoals elders heet. En als wij dat doen, dan gedraagt zich God jegens ons als zonen. Dat wil zeggen, dan komt het goed. En dan zullen wij van kinderen Gods worden tot zonen Gods. Met als bekroning de officiële aanstelling uiteindelijk bij de verlossing van ons lichaam. Dat is in de toekomst. Als u dit stukje trouwens verder leest in Hebreeën 12, zult u zien dat het daar allemaal over gaat. Over oefening enzovoorts. Met op slot een vreedzame vrucht der gerechtigheid, vers 11, voor degene die door die oefening of die door die kastijding geoefend zijn. En dat het met aanstelling tot zonen te maken heeft. Wel nu, dan komt vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zal zien en dus in gemeenschap met de Heer zal leven en zonder welke dus niemand opgevoed wordt. En dus tot zoon gesteld kan worden. Dus jaag dit na. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods, waarmee maar gezegd wil zijn dat die kastijding of opvoeding niet via de wet gepraktiseerd wordt, maar via de genade. En ook als wij tot zonen gesteld worden, is dat uit Gods genade. Onze dienst aan hem is immers genade. Dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, jaag de heiligmaking na. Dat niet iemand zij een onheilige gelijk Esau, die om een spijze, dat wil zeggen terwille van dit aardse leven, het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Met die klemtoon. Die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want als wij als kinderen gods zijn geroepen tot dit eerstgeboorterecht, maar je kunt het dus kennelijk weggeven door niet de heiligmaking na te jagen, dan ben je dus in de praktijk een onheilige en daarmee een hoereerder. Tenslotte, het woord betekent eigenlijk ook alleen maar een ontrouwe. Een hoereerder, iemand die zich onttrekt. En die daarmee dus inderdaad zijn eerstgeboorterecht verspilde. En dan staat er nog, want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende werven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Met andere woorden, dus definitief. Daar gaat het dus om. Die fout zouden we niet maken om in de voetsporen van Esau te wandelen. Maar u weet waar het om ging bij Esau. Natuurlijk was zij kind of zoon, althans van nature, in zekere opzicht van Isaac. Maar het ging erom of hij ook tot zoon gesteld zou worden. Niet omdat hij natuurlijke zoon was, maar omdat hij trouw was aan zijn vader. Want daar gaat het feitelijk om. Je vader maakt dat uit, is het idee.